Wij willen luisteren naar het woord van de Here dat u vindt in de brief van Paulus aan de gemeente te Rome, het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Romeinen 9, vers 1 tot en met 18. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen. Welke zijn de vader, zijn uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. De welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Toch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij alle kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs. Als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. En zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhard dien hij wil. Op dit u voorgelezen en andere schriftgedeelte is gegrond het onderwijs dat wij vanmiddag mogen ontvangen uit de Dordtse leerregels. Dat is het eerste hoofdstuk en daarvan de paragrafen 8 tot en met 11. Dordtse leerregels 1, 8 tot en met 11. Ik begin bij het achtste. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde. Van al degenen die zalig worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de schrift ons een enig welbehagen, voornemen en raad van de wil Gods voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid. Tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid, de welke hij bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dezezelfde verkiezing is geschied niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde tevoren vereist in de mens die verkoren zou worden. Maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid. En diensvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien. Naar het getuigenis van de apostel, hij heeft ons uitverkoren, niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn, heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods. Niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen. Maar hierin, dat die enige bepaalde personen uit de gemene menigte der zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen, gelijk geschreven is. Als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar, namelijk Rebecca, gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Daar geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En gelijk God zelf op het hoogste, wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing door hem gedaan, niet ontdaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden, nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. Tot zover. Geliefde gemeente, een van de modewoorden en een van de modebegrippen van deze tijd is het woord discriminatie. U weet, dat is zowat een van de grootste zonden die een mens kan bedrijven in de ogen van de moderne mensheid. Wanneer je iemand discrimineert op grond van zijn ras, op grond van zijn huid, op grond van zijn seksuele aanleg, op grond van zijn belastingbiljet en noem maar op. Wanneer je de een anders behandelt dan de ander. U weet dat er in Nederland een antidiscriminatiewet op stapel staat. Het is nog niet aangenomen, maar het zal er op den duur toch wel van komen. Waarin een dergelijke discriminatie strafbaar gesteld zal worden. En waardoor het mogelijk zal blijken straks dat men op alle mogelijke manieren de kerk en het christelijke leven zal tegenwerken. Want als wij op grond van het woord van de Heere straks zullen zeggen, dit kan niet en dit mag niet, dan zal men zeggen, u discrimineert en u wordt op deze wijze strafbaar. Je zult het beleven dat de grootste discriminatie ten aanzien van de kerk toegepast zal worden door hen die juist tegen discriminatie zijn. De voorstanders van de antidiscriminatiewet, die gaan straks allen discrimineren die overeenkomstig het woord van God willen leven, binnen en buiten de kerk, in het publieke leven. En nu is de vraag, discrimineert de Heere zelf ook niet? Is de Heere God niet een God die onderscheid maakt tussen de ene mens en tussen de andere mens? Is het eigenlijk niet zo dat de ene mens toch veel meer geschikt is om te geloven dan de andere mens? Zit in de ene familie de vrezen van de Heere niet veel gemakkelijker dan in de andere familie? Is het ene land eigenlijk qua aanleg niet veel christelijker dan het andere land? En is de ene tijd niet veel geschikter voor het geloof dan de andere tijd? Dat zijn inderdaad geweldige vragen, gemeente. Vragen die een mens kunnen benauwen. Vragen die het zicht op de Heere kunnen verdonkeren. Vragen ook die de mensen onverschillig kunnen maken. En die tot gevolg kunnen hebben dat mensen zeggen, als het er zo voor staat, dan moet ik toch eigenlijk van het evangelie niets meer hebben. En er zijn inderdaad in de loop der geschiedenis mensen de kerk uitgegaan en de wereld ingegaan, omdat ze een verkeerde voorstelling hadden van het evangelie en van die zogenaamde discriminatie die de Heere zou toepassen. Wij gaan vanmiddag weer spreken over de verkiezing. Als de verkiezing nu zoiets was dat de Heere inderdaad onrecht deed en dat hij de ene mens voortrok boven de ander, terwijl die andere dat niet verdiend had om niet voorgetrokken te worden. Gemeente, dan zou er inderdaad sprake zijn van discriminatie. Ik weet dat het evangelie de schijn tegen heeft. Maar als wij het goed verstaan, en dat is heel erg belangrijk, En daarom is het ook een goede zaak dat we de Dordtse leerregels met elkaar bespreken. Dat is naar mijn vaste overtuiging het evangelie niet discriminerend, maar dan is het evangelie wervend en nodigend en lokkend. Ook het evangelie, de boodschap van Gods verkiezing. Vanmiddag gaan we spreken, naar aanleiding van deze artikelen, over het karakter van Gods verkiezing. En dat karakter is volgens deze vier paragraafjes ondeelbaar, onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Het karakter van de verkiezing, het is ondeelbaar, onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Dat is inderdaad een klein beetje vreemd begin in het achtste artikel, wanneer daar zo staat: de voormelde verkiezing is niet een menigerlei, maar één en hetzelfde. Ik zou me kunnen voorstellen dat u zegt: wat betekent dat nu? Wat houdt dat nu in? Men kan ook zeggen: die verkiezing is niet veelsoortig, maar daar ligt achter dit achtste paragraafje, gemeente, een hele opvatting van de remonstranten. U kunt dat trouwens vinden in de verwerping der dwalingen achter dat eerste hoofdstuk, waardoor veel beter uitkomt wat de bedoeling is van deze uitspraak. Kijk, de remonstranten, dat waren immers de grote tegenstanders van de gereformeerde leer, en ze zijn in Dordrecht veroordeeld. Die hadden een hele verwarde opvatting over de verkiezing. Die zeiden: kijk eens, je kunt hebben een algemene en een onbepaalde verkiezing. Die ging dan niet over de persoon. En je kunt hebben een bijzondere en een bepaalde verkiezing. En die bijzondere of die bepaalde verkiezing, die kan volkomen zijn, maar ook onvolkomen. Die kan niet beslissend zijn en wel beslissend zijn. Die kan voorwaardelijk zijn of die kan volstrekt zijn. Dat kan wel een verkiezing zijn tot geloof, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook een verkiezing is tot de zaligheid. Gemeente, dat is een geweldige verwarring als je de dingen zo voorstelt. Dan ga je inderdaad uit elkaar breken wat een eenheid is in het woord van de Here. En je kunt rustig zeggen dat zo de Bijbelse boodschap van de verkiezing door de remonstranten werd verminkt en werd verdraaid en werd verdorven op een grandioze manier. En daardoor werden de mensen verward en wisten ze niet meer waar ze zich aan te houden hadden. En werd die hele leer van de verkiezing eigenlijk verdonkerd en verduisterd. En als we nu samenvatten de boodschap die in deze achtste paragraaf vooral naar voren komt, dan zeggen wij: die verkiezing is ondeelbaar. Dat wil zeggen, die verkiezing die is voor alle verkorenen, voor allen die zalig worden, één en dezelfde. Er is één goddelijke verkiezing. En je mag daar geen onderscheid in maken tussen de een en de ander. Je mag geen onderscheid maken dat er voor de een een andere weg zou zijn dan voor de andere. Je mag niet zeggen dat je wel verkoren kunt zijn tot het geloof, maar niet tot de zaligheid. En dat je die twee uit elkaar gaat breken. Nee, er is één en dezelfde verkiezing, een ondeelbare verkiezing. Dat geldt, dat wordt hier met name genoemd, voor Oud en Nieuw Testament. In het Oude Testament lezen wij van kinderen des Heren, van gelovigen die geloofd hebben in de komende Heere Jezus Christus. En in het Nieuwe Testament lezen wij van gelovigen die geloofd hebben in de gekomen Christus. Maar het is één en dezelfde verkiezing. Het is niet een andersoortige verkiezing, maar de gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament, in het jaar 1000 voor Christus en in het jaar 1000 na Christus en 2000 na Christus, die worden op één en dezelfde manier zalig. Dat geldt voor Joden en voor heidenen. Er mag verschil zijn in de bediening van de verbonden, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Er mag verschil zijn in het schijnen van het licht van het evangelie. Laten we zeggen in dit deel van Europa dat Nederland heet. En in andere delen van de wereld waarin dat licht nog maar nauwelijks is opgegaan. Maar het is één en dezelfde verkiezing. Want het is een verkiezing zoals wij de laatste keer gezien hebben in de Heere Jezus Christus. En er is geen andere manier van zalig worden. Dat wil dus zeggen, er is geen andere manier waarop de verkiezing uitgewerkt wordt dan alleen in en door de Heere Jezus Christus. Ondeelbaar is de verkiezing. Dat betekent heel concreet, gemeente. En dan zijn de Dordtse leerregels ineens heel actueel. U mag soms menen dat het een stoffige, verouderde zaak is. Maar als je midden in de werkelijkheid van het leven staat, is dat niet zo. Dat betekent dat Israël op geen andere wijze zalig zal worden dan de christenen uit de heidenen, zoals u en ik. Wij zijn tenslotte christenen uit de heidenen. En er is vandaag aan de dag is er een leer, een theologie die zegt dat er eigenlijk twee wegen zijn. Een aparte weg voor Israël en een aparte weg voor de kerk. Geloof het niet, gemeente. Geloof het niet. Dat is inderdaad heel erg gevaarlijk. En wanneer wij daaraan toegeven, dan hebben wij een heel verkeerde visie. Ook op de evangelieverkondiging onder Israël. En op onze houding tegenover Israël. En op over de wijze waarop wij Israël moeten benaderen. Israël heeft geen ander evangelie nodig dan wij. Natuurlijk, en dat geldt voor iedereen. We moeten iemand op de juiste wijze benaderen. We moeten de Joden een Jood en de Grieken een Griek worden. En de Velunaar een Velunaar. Dat is duidelijk. En we moeten altijd proberen in iemands huid te kruipen. Maar principieel, gemeente, het is één en dezelfde verkiezing. En er is geen andere toekomst voor Israël dan wanneer het zich bekeert tot de enige en eeuwige redder, de Heere Jezus Christus. Wanneer de schellen hun van de ogen genomen worden. En wanneer zij de Heere Jezus Christus mogen ontdekken. En hen mogen zien. De koning in zijn schoonheid. Gemeente, de verkiezing is ondeelbaar. En daar staat er gelijk bij. Dat is een verkiezing tot genade en tot de heerlijkheid. Die zijn niet van elkaar te scheiden. Wanneer er inderdaad een verkiezing is tot geloof. En wanneer dat geloof er mag zijn. Dan kunnen we rustig stellen, gemeente. Als dat geloof een gave van God is. Dan is aan dat geloof verbonden de zaligheid en de eeuwige heerlijkheid. Het is onbestaanbaar. Dat iemand een waarachtige gelovige zou zijn. En dat hij op den duur toch nog verloren zou kunnen gaan. Dat bestaat eenvoudig niet. Er is juist krachtens de verkiezing geen afval van het geloof. Er kan wel een inzinking van het geloof zijn. Er kan wel een geweldige terugval zijn. En er kan wel een verberging van Gods aangezicht zijn. En er kan wel een verachtering in de genade zijn. Maar er kan geen definitieve afval van het geloof zijn. Die werkelijk verkoren is tot het geloof. Die is ook verkoren tot de zaligheid. En als iemand werkelijk geloofd heeft en hij dat mag geloven in zijn leven, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat hij niet beschaamd zal worden en opgenomen zal worden in Gods heerlijkheid. Ook al zou het voor de persoon in kwestie op dit ogenblik een donkere en een duistere zaak zijn. Die verkiezing die gaat over de zaligheid en zelfs over de weg tot de zaligheid. Dat is één en dezelfde verkiezing. De Heere die heeft niet alleen zondaren verkoren tot de zaligheid en nu maar opengelaten langs welke weg zij zouden zalig worden. Nee, de Heere heeft ook de weg tot die zaligheid bepaald. En als de Heere dan ook zondaren verkoren heeft, laten we het heel concreet zeggen, hier uit Nederland, hier uit Gelderland, hier uit de Veluwe, dan heeft de Heere ook Nederland verkoren en heeft hij Gelderland en de Veluwe verkoren als een gebied waar het licht van het evangelie zal gaan opgaan. En waar de verkondigers van het evangelie zouden uitgaan. Dan heeft hij het zo geleid en zo gemaakt dat wij tot dat geloof mogen komen en tot die zaligheid zullen geraken. De verkiezing gaat over de zaligheid en de weg tot de zaligheid. Het is dus inderdaad verwarrend en het is tot oneer van de Here wanneer hier een scheiding aangebracht wordt en wanneer wij hier iets uit elkaar gaan breken wat de Here als een eenheid bedoeld heeft. De verkiezing is ondeelbaar. We kunnen het ook anders zeggen, de Here doet alles van A tot Z. En hij is het alleen. En hij doet het zo dat we hem alleen maar kunnen loven en prijzen. Omdat hij het heeft gedaan. Eén verkiezing. Ondeelbaar. Maar nog veel belangrijker is het vervolg. Die verkiezing die is onvoorwaardelijk. En hier steekt het bijzonder nauw, gemeente. In de eerste preek over de Dordtse leerregels gaf ik dat eigenlijk al even aan. Maar we gaan het vanmiddag nog een beetje uitdiepen en nog eens weer herhalen. Opdat u het goed in u op zou nemen. Kijk, die verkiezing die is niet gebonden aan een voorwaarde of aan een aanknopingspunt. Er zijn ten allen tijde mensen geweest, en ik begon daar vanmiddag al even mee. Is nou de ene mens niet meer geschikt om te geloven dan de andere mens? Is de ene mens niet wat zachter van karakter, wat gewilliger van aannemen? En je hebt aan de andere kant mensen die altijd tegen de draad in zijn en die altijd kritisch zijn ingesteld. En als je dan kritisch ingesteld bent in het menselijke leven, dan ben je ook kritisch ingesteld tegenover de Here. En dan zal het veel moeilijker zijn om te geloven. Je hebt van die lieve, zachte karakters, die zullen gemakkelijker geloven dan harde en botte karakters. Dat betekent dus, gemeente, dat er in de grond van de zaak een aanknopingspunt in de mens zelf zou zitten. En dat die mens dus eigenlijk zelf aan bepaalde voorwaarden zou moeten voldoen, wilde hij zalig worden. Kijk, de remonstranten die zeiden, die verkiezing is bijzonder en bepaald. En de Here heeft aangewezen die in zijn gemeenschap zullen delen. Nou, dat is goed, hè? Dat is zuiver. De Here heeft aangewezen die in zijn gemeenschap zullen delen. En ze zeiden, dat zijn de gelovigen. Ja, wacht even. En dan zeiden ze daarbij, wie nu volharden zal in zijn geloof, die haalt God eeuwig thuis. En als je dat zo hoort, gemeente, dan zeg je, dat is waar. Is dat nou verkeerd? Want het is inderdaad zo, gemeente. Alleen de gelovigen zullen zalig worden. En wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Er moet inderdaad volhard worden in het geloof. Maar wat krijg je nu? En dat was de eigenlijke bedoeling. De Here die heeft gelovigen uitverkoren. En nu gaat het zijn op rood staan. Want dan ga je ervan uit dat er dus mensen zijn die al geloven. Dan ga je dus zeggen dat het geloof eigenlijk een eigenschap is, of een aanleg is, of een bepaalde neiging is van de mens. Dat is dan inderdaad de consequentie. God zag van tevoren dat Jan Jansen zou geloven, en daarom heeft God Jan Jansen uitverkoren. Dus dat is een verkiezing uit voorgezien. Vooruitgezien geloof. Gemeente, en daar hebben onze vaderen direct zich tegen verzet. Daar heeft ieder die het evangelie van Gods soevereine genade verstaat, direct grote bezwaren tegen. Het mag nog zo knap beredeneerd worden, maar ik verzeker u dat op deze wijze het evangelie onrecht wordt aangedaan. Want dan komt de mens ertussen te zitten. Dan gaat de mens iets toebrengen tot zijn zaligheid. dan heeft de mens aan een bepaalde voorwaarde, namelijk van het geloof, voldaan. Ik zeg, dat is knap geredeneerd van de remonstranten. En het wordt nog zo beredeneerd hoor, want de remonstrant is nog niet dood. Ja, die remonstranten van vroeger wel, maar die remonstrantse leer, die is nog lang niet de wereld uit. En wat je dan krijgt, als de mensen dat zo zeggen, dan zeggen ze, het zal wel zo zijn. Het is zo knap en het verschilt toch in niets. En je moet altijd zeggen, ik zeg het op de catechisatie ook wel eens en dan beginnen de jongelui te lachen. Maar het is waar, ketters zijn altijd knappe mensen. Natuurlijk, ketters zijn geen domme mensen. Als ze domme mensen waren, dan konden ze geen dwalingen uitdenken. Maar juist knappe mensen kunnen dwalingen uitdenken. En die kunnen die dwalingen zo voorstellen dat de goede gemeente erin vliegt en zegt, het zal wel zo zijn. Maar gemeente, als je het zo gaat zeggen, dan is het geloof dus een zaak van de mens en dan moet u de geloofsbeslissing nemen. Moet die geloofsbeslissing niet genomen worden? Absoluut gemeente. We zingen het graag in de kerk en we wijzen er met nadruk op. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En moet je niet volharden tot de zaligheid? Als iemand gelooft, kan hij dan Gods water maar over Gods akker laten lopen? Kan hij dan maar leven zoals hij wil en kan hij dan maar doen zoals hij wil? Nee, gemeente, nee. Je moet inderdaad volharden in het geloof. En toch, gemeente, toch hebben de remonstranten ongelijk. Al is er een kern van gelijk misschien, al lijkt het dat ze gelijk hebben, maar het is niet waar. Want op deze wijze is het geloof een zaak van de mens. En ik heb het in de eerste preek zo gezegd en ik hoop dat u het onthouden hebt. Ik hoorde gelukkig van verschillende catechisanten dat ze het onthouden hadden. Het is een verschil van één letter, weten jullie nog jongens en meisjes? Eén lettertje maar. Hè? Heeft God mensen uitverkoren omdat zij geloven of opdat zij geloven? M of P. Maar als God mensen heeft uitverkoren omdat zij geloven, dan begin je bij de mens, dan begin je bij beneden, dan gaat het alles van de mens uit. En als God mensen heeft uitverkoren opdat zij zouden geloven, gemeente, dan is het geloof een vrucht van de verkiezing. En dan is het geloof een gave van God. En nu zeg ik vanmiddag, en dat moeten we met grote nadruk zeggen, dat lijkt nu een heel gemakkelijke leer, hè, die de remonstranten hebben. En dat is erg acceptabel, dat de mens eigenlijk gelooft en dat God daarom de mens heeft uitverkoren. Als je daar werkelijk ernst mee maakt, dan is dat een hele moeilijke en een hele teleurstellende leer. Waarom? Gemeente, begin nou eens met jezelf. Hè. Begin nou eens met te geloven. Begin nou eens met je hart te veranderen. Begin nou eens werkelijk te doen wat de Heere van je vraagt in zijn woord. Vind je dat niet geweldig moeilijk? Kom je niet tot ontdekking, gemeente, dat je altijd weer teleurgesteld wordt? Dat je er eigenlijk niets van kunt, dat je het in eigen kracht moet doen? Bij de remonstrantse leer word je teruggeworpen op jezelf. En je moet zelf altijd aan het werk gaan. En je moet zelf geloven en je moet jezelf verbeteren. En je moet het zelf vasthouden. Gemeente, dat is geen evangelie. Dat is alleen maar een boodschap dat je zelf aan het werk moet. Wij moeten het allemaal zelf proberen rond te krijgen. En weet u wat nu het evangelie is? Het evangelie is dit. Dat datgene wat bij mensen onmogelijk is, dat dat mogelijk is bij de Heer. Dat een uitgeleefde en moe getobde zondaar, die uit zichzelf nooit verder komt, mag horen uit het evangelie, dat wat hij niet kan, de Heer doet. En wat hij niet heeft in de Heer Jezus Christus is te vinden. En dat er daarom redding en dat er daarom genade is. En als je daarmee bezig mag zijn en als de Heilige Geest dan zo in je werkt, ook al zie je zelf nog niet eens dat het van de Heilige Geest is, gemeente, dan is dat een rijk en een verlossend evangelie. Want dan heb ik gelukkig niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Want ik ben zo'n beste niet en ik ben zo'n gelovige niet. En ik ben zo'n heilige niet. En ik ben zo'n godvrezende niet. Nee, in mijn huis geen goed. En ik kan er nooit van mezelf komen. Maar het evangelie van Gods genade is dat de Heere het wil doen. En dat de Heere het wil geven. En dat de Heere erin geëerd wordt wanneer je dat voor hem beleidt. Dat je het zelf niet ziet en zelf niet weet en zelf niet hebt. En zelf niet durft. En dan zegt de Heere, hier is het. Bij mij. Dan word je afgewezen van jezelf. En dan word je heen gewezen naar die volle Heere Jezus Christus. En dan ga je zo ontdekken, kom daar de volgende keer DV op terug. Dan ga je zo ontdekken dat die werkzaamheden van het geloof, dat de vruchten zijn van de verkiezing. En meent u, dat is belangrijk. Belangrijk voor de praktijk. Nou, er is vanmorgen voorbereiding geweest hier in de Dorpskerk en in Noenenburgkerk. Maar ik mag dat toch even zeggen, omdat we elkaar kennen. We hebben allemaal de neiging, juist in de voorbereidingsweek, dat we teruggeslagen worden op onszelf. En dat we in onszelf gaan kijken. Hoe is het? En dat we in onszelf de grond gaan zoeken om avondmaal te vieren. U weet het wel, ik heb het u vaak genoeg gezegd. Dat is een van de redenen waarom er nog altijd goedwillende broeders en zusters zijn die niet zo ver kunnen komen, omdat ze in zichzelf kijken. Omdat ze, ik zou haast zeggen, verfijnd remonstrant zijn. Daar komt het toch eigenlijk op neer. Als ik nog maar genoeg in mezelf heb en als die maar een beetje goed ligt en ik een beetje goede houding en gestalte heb, ja, dan kan ik avondmaal vieren. Het is niet waar, broeders en zusters. De vrijmoedigheid om avondmaal te vieren ontleent de sterkste gelovige, ontleent een dominee en wie ook, niet aan zichzelf. Want dan zouden we remonstrant zijn, verfijnd misschien, maar dan zouden we de Heere oneer aandoen. Maar de vrijmoedigheid om avondmaal te vieren, die ontleen je alleen aan de Heere zelf en aan zijn uitnodiging. Dat de nietshebbende, alles verprutst en verknoeid hebbende zondaar tot de Heere mag komen zoals hij is. Zoals hij is. Niet zichzelf opgeknapt hebbend, maar zoals hij is. Zo wil de Heere ons hebben. En zo wil de Heere genadig zijn. En wat wordt genade dan een rijkdom geweest? En wat wordt genade dan een feest? Want dan is het niet van mij afhankelijk, onvoorwaardelijk. Iemand heeft eens gezegd, Gods voorzienigheid en verkiezing is iets anders dan meteorologie. U weet wat meteorologie is, dat oefenen is in de beeld, nietwaar? En in de beeld voorspellen ze het weer. Soms hebben ze het goed en soms zijn ze ernaast. Gods verkiezing en voorzienigheid is wat anders, gemeente. God die kijkt niet eerst wat wij ervan maken. God kijkt niet eerst of wij zullen geloven. Maar God stelt het zelf vast. Het ligt in Gods hand, gemeente. En God die doet het van A tot Z. En daarom is er nu juist genade, gemeente. Ja, maar God heeft dan toch maar mensen verworpen? Dat is waar. Maar daar weet u niks van. U hebt te maken met dat evangelie van Gods genade, waaronder u leeft. En de Heere die plaatst u voor uw verantwoordelijkheid, Volgende keer dan staat er dat prachtige woord dat we niet curieuselijk nieuwsgierig moeten onderzoeken. Daar zullen we het dan uitvoerig over hebben. Maar nu, gemeente, omdat het alles van God uitgaat. Omdat ik gelukkig niet een aanknopingspunt in mij moet hebben. Omdat ik aan geen enkele voorwaarde in mijzelf en van mijzelf heb te voldoen. Daarom staan de sluizen der genade open. En daarom, gemeente, kan de hardste die hier vanmiddag in de kerk zit nog zalig worden. En de koudste en de oudste, daarom alleen. Heb dat goed in de gaten. Dat is het evangelie van Gods vrije genade. Onvoorwaardelijk. En de Heere, die biedt dat evangelie aan, opdat wij zouden geloven. In de weg van het geloof kan deze genade ons deel worden. En daar houdt hij ons aan. Dat zijn de geopenbaarde dingen. Houdt u het goed vast, gemeente? Ondeelbaar aan de ene kant, onvoorwaardelijk. En wie ik ook ben en wie u ook is, u behoeft aan geen voorwaarden te voldoen. Een roetzwarte zondaar kan sneeuwwit worden door dit evangelie. En hoe zwarter in onszelf en hoe meer dat beleden, hoe rijker de Heere zijn genade aan ons kwijt kan. En tenslotte, het is ook onherroepelijk. De verkiezing Gods is onherroepelijk, want... Laten we het zo zeggen, de Heere die komt er niet meer op terug. Dat weet ik wel, dat wordt altijd verkeerd uitgelegd. Ik heb je voorgelezen uit Romeinen 9 en u begrijpt het, dat stond in dit gedeelte, dus dat hebben we daarom gekozen. U bekende tekst dat tot Rebecca gezegd werd toen ze in verwachting was van een tweeling. De meerdere zal de mindere dienen. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat, dat woord dat staat in Malachi. En dan wordt altijd gezegd, zie je wel, de Heere die discrimineert. En de Heere die heeft er een vast getal, houdt hierop na. En het geeft allemaal toch niets. Geliefde gemeente, u moet dat eens anders bekijken. Wij leggen dat altijd uit ten nadele van God. En ten nadele van de mens. U moet het eens uitleggen en u moet het zo eens zien dat het is ten voordele van de mens. Dat het bij de Heere vast ligt. En de Heere die is niet begonnen met tegen Jacob te zeggen, jij komt er wel, en tegen Esau te zeggen, jij komt er niet. De Heere heeft ze beide doen opgroeien op het erf van Gods verbond. En de meerdere zal de mindere dienen. Dat ging over de levensgang als zodanig. Niet over de verkiezing en verwerping. Dat heeft de Heere niet tegen Rebecca gezegd. En waarom zegt de Heere dat nu? En waarom staat dat hier nu? Dat staat hier juist tot troost, gemeente. Dat is juist het onherroepelijke van Gods kant. Want stel je voor dat dat niet het geval was. Dan was de zaligheid een wankel geval geweest. Dan hing de zaligheid weer af van mijn geloof en van mijn volharding. En het is wel waar dat ik in de weg van het geloof en in de weg van volharding zalig word. Maar dat werkt de Heer. En daarom is het er ver vandaan dat die verkiezing onderbroken of veranderd of herroepen of ongedaan zal gemaakt kunnen worden. Er is aan die verkiezing niet meer te morrelen. Die verkiezing, gemeente, die ligt vast bij de Heer. Het is onherroepelijk. Zijn raad zal bestaan. Ook zijn raad over de enkele mens. En dat niet om u te verschrikken, maar juist om u te vertroosten. Want daar ligt nu de vastheid in, gemeente. Die zaligheid die is niet afhankelijk van u en van mij. De Heer heeft bij wijze van spreken nog meer belang bij onze zaligheid dan wij. Want het is zijn werk, de vastheid ligt in de Heer. En dit betekent de getrouwheid. De Heer die zal zorgen voor zijn eigen plannen, voor zijn eigen voornemen. En wat hij begonnen is, dat zal hij ook voltooien, gemeente. De Heer die zal daarom zijn kinderen vasthouden. Oh, het is belangrijk natuurlijk dat wij, bij de Here komen en dat wij tot de Here komen en dat wij de Here vasthouden. Maar het is toch veel belangrijker dat de Here ons vasthoudt. Dat de Here u en mij vasthoudt, gemeente, dat we dat mogen geloven. Want ik ben mijzelf niet losvertrouwd en u niet en geen één hier in de kerk, wie die ook is. Als we aan onszelf werden overgelaten, beste gemeente, wat zou er van u en van mij overblijven? Ken je jezelf een beetje? Weet je wat er in je hart leeft? Weet je welke zonde je bloot staat en welke zonden er in je hart leven? En dan is het alleen Gods weerhoudende genade dat je ervoor bewaard wordt. En alleen Gods weerhoudende verkiezende genade. En de Heere gemeente die zorgt er daarom voor dat dat leven des geloofs verlevendigd wordt. Dat kan doods zijn. Dat kan als het ware zo weg zijn dat je denkt bij jezelf, waar is de Heere nu? En dat een ander denkt, is dat een gelovige geweest? Maar als het werk van de Heere is, gemeente, dan zal de Heere het weer verlevendigen. En dat doet de Heere ook. En daar zijn de bewijzen van uit de geschiedenis en uit de ervaring van Gods kinderen. En dat zal de eeuwen door zo gaan tot aan de jongste dag. De Heere staat voor zijn eigen werk in. Wat is dat een troost, gemeente. Onherroepelijk is. Als je zo geleid wordt in je leven dat je niet meer weet wie je bent. Denk aan de demente mens. Als het dan af moet hangen, gemeente, van wat die mens zegt in het laatste, die zichzelf niet meer kan beheersen. En als je dat aan menselijk gaat bekijken, dan zeg je, oh, het is een verloren zaak. Maar nee, wat de Heere heeft vastgesteld. En wat de Heere begonnen is, krachtens zijn verkiezend voornemen. Dat zal hij voleindigen, dat goede werk, tot op de dag van de Heere Jezus Christus. En daarom geeft dat juist uitzicht, gemeente. Onherroepen. En wat is dat zo'n actuele boodschap waarmee ik u weer de nieuwe week mag insturen. Want er is in deze wereld is er niet veel meer dat vaststaat, dat weet u. Alles wankelt en wijkt. En de sterkste dictaten en afspraken tussen de leiders van de volken, ze worden zomaar herroepen. En wat in de kerk vast leek te staan, dat kan ook gaan wankelen, gemeente. Helaas, helaas. En de invloed van de vorst der duisternis is geweldig. En de machten van deze tijd die zijn erop uit. Om juist het goede werk van God te torpederen. En je moet je er soms over bedroeven. Hoe geslepen de vorst der duisternis is. Die het juist op Gods kerk en op het beste werk voorzien heeft. Om het maar kapot te maken. Maar wat de Heere gezegd heeft. En wat de Heere gedaan heeft. Dat is vast en dat ligt vast en dat is onherroepelijk. Dat is het enige vaste punt, gemeente. Dat is het punt dat blijft als alles kapot slaat. En dat is de troost die overblijft. Het is niet desgene die wil, zegt Paulus. Nog desgene die loopt. Maar het is de wil van de ontfermende God. Die God mocht ik u vanmiddag weer prediken. Die in de Heere Jezus Christus zijn hart geopend heeft. Op wie een zondaar juist op grond van dit onvoorwaardelijke evangelie. In de nood van zijn leven een beroep mag doen. Heer, ik heb het gehoord die zondagmiddag. Dat er geen aanknopingspunt bij mij hoeft te zijn. Ik heb ook niets en ik kan ook niets. Heere, wees mij genade. Dan zal de Heere genade bewijzen. Gemeente, houd u bij deze schriftuurlijke boodschap. Dat is de boodschap van Gods verkiezende liefde. Dat is niet de boodschap van een harde God. Die er een klein beetje in omslaat. En die de ene mens wegduwt en de andere mens omhoog heft. Maar dit is de boodschap van die God. Tegen wie mensen gezondigd hebben in hun verantwoordelijkheid. En die ze in zijn ontferming mensen wil zalig maken. De anderen niet onrechtvaardig behandelende. En hij wil in zijn liefde tot ons komen. En hij wil het ons duidelijk maken. U bent 100% verantwoordelijk. En het is 100% mijn werk. Zalig wie erachter kwam. Zalig gemeente die het mag beleven. Zalig wie daar zijn kracht uitput in dit leven. Vol verandering en vol wankeling en wijkeling. En vol van stormen gemeente die op je af kunnen komen. En misschien bij het ouder worden mensen die denken. Wat blijft er nog van mijn leven over? Maar deze ontfermende God die staat er. En zo kan ik het zingen gemeente van ganser harte. Eer iets van mij begon te leven. Was alles in uw boek geschreven. Halleluja tot in eeuwigheid. Amen.